Je luistert naar Er staat geschreven. Een podcast over de Nederlandse jeugdliteratuur. Met Ruben Rodriguez.
Deze aflevering spreek ik Boudewijn de Groot over zijn jeugdboeken. Ted van Lieshout neemt ons weer mee door de wereld van de Nederlandse jeugdpoëzie. En ik bespreek een boek wat extra aandacht verdient. Welkom bij Er staat geschreven. Het maken van een podcast en het schrijven van een boek lijken wel wat op elkaar. Er gaat veel tijd zitten in het maken, je zit voortdurend met een deadline en wanneer het uitkomt is het altijd weer spannend hoe het ontvangen wordt. De weg naar elke aflevering bestaat uit mooie ontmoetingen, prachtige verhalen en een hoop uitdagingen. En ja, ook uit teleurstellingen als dingen niet gaan zoals ik hoop. De afwijzing of totale stilte als antwoord op mijn soms wekenlange pogingen om iemand te strikken voor een gesprek. Ook dat is nu eenmaal onderdeel van het maakproces. Maar daartegenover staan dan weer de cadeautjes, waardoor ik mij bevoorrecht voel. De schrijvers die volmondig ja zeggen. De dichter die zonder enig moment van twijfel meewerkt en het programma op geweldige wijze naar een hoger plan trekt. En de wildvreemde mensen op straat die mij een stukje deelgenoot maken van hun ervaringen met kinderboeken. En uiteraard de lieve luisteraars die laten weten dat ze graag luisteren naar de boeiende gesprekken met net zulke boeiende personen. Welkom bij Er staat geschreven.
De straatvraag.
Ik had vroeger, volgens mij was het Annie M. G. Schmid, Beestenboel. Dat was een boek met allemaal kortere verhalen over allemaal dieren en ook een spin en dat soort dingen. En ik weet het moment dat mijn opa en oma dat gingen voorlezen aan mij elke avond, tot het moment dat ik aan hun ging voorlezen. Dus datzelfde boek ging ik dan oefenen om voor te lezen. Dus dat was het eerste boek wat ik kon lezen.
I have a daughter, she's 3.5 now, and I'm from Argentina and my husband is from England, so we read books in all three languages, but she always wants me to translate Dutch books to Spanish, so I'm not allowed to read Dutch books in Dutch. But one time, when she was 2, we went home, we went back to visit my family in Argentina, and we brought some of her favorite books. And one of them was one of Nainche in Het Museum. And for the entire month we were there, that was the only book she wanted us to read. And that was the one time she allowed me to do it in Dutch. And now I could tell you the entire story by heart. Op een dag, zei mevrouw Plaus, ik heb een goed idee. Ik ga naar het museum toe. Wie gaat er met mij mee? And I could tell you the rest because I just learned it by heart.
Voor deze aflevering ben ik op weg naar iemand waarvan je niet snel zou verwachten dat deze iets te maken heeft met kinderboeken. En toch is dat precies de reden waarom ik heel graag een gesprek wilde aangaan met deze gast. Mocht u straks wat huishoudelijke geluiden op de achtergrond horen, dan kan dat heel goed kloppen, want ik ga op bezoek bij Boudewijn de Groot. Ik zit hier met een bijzondere gast, Boudewijn de Groot. Nu zult u zich misschien afvragen waarom bij Boudewijn de Groot. Hij heeft in de afgelopen paar jaar een tweetal kinderboeken geschreven. Soms als ik een vlinder zie met mijn neus in de wind in 2022 en 2024. Dichtbundels en een derde is op komst. Boudewijn, dankjewel dat je mij hebt willen ontvangen.
Nou, welkom.
Als muzikant heb je je altijd gericht op een volwassen publiek. En nu kom je met twee dichtbundels voor kinderen. Ja. Hoe is dat idee begonnen?
Nou, voor het volwassen publiek was ik even zonder inspiratie. Ik had even geen idee. Ik had windveren gemaakt 2 jaar geleden. Daarna viel het een beetje stil in mijn hoofd. Ik liet vaak de hond uit, dat doe ik nog steeds, in het bos in de Haarlemmerhout. Daar zijn uiteraard dieren, onder andere veel eekhoorns, zeker in die tijd. Mijn hond joeg er altijd op, zonder ze te pakken gelukkig. Op een gegeven moment liep ik langs zo'n bosje. En ik zag opeens een eekhoorn wegschieten, de hond erachteraan. En toen dacht ik, goh, eekhoorn in een bosje, leuk. Stel je voor dat hij blijft zitten en dat ik dan iets tegen hem zeg of zo. En dat hij dan opeens terug begint te praten en dan begint die fantasie een beetje te werken. Dus ik dacht, dat is misschien een leuk idee. Van mezelf heb ik toen een meisje gemaakt, Marjolein. En die heb ik een gesprek laten voeren met eekhoorn. En eigenlijk van de ene regel kwam automatisch de andere. En toen bleek dat het te gaan over een meisje dat nogal arrogant en eigenwijs was. De eekhoorn zei, nou, ik ben eekhoorn. En zij zegt, nou, volgens mij ben je heel iets anders. En dat ontspint zich dan in een soort wel eens niet eens dialoog. En zo dacht ik, ja, dat is niet voor mijn publiek dit. Maar voor een kinderpubliek is het wel leuk. Dacht ik, oh, misschien is het leuk om nog meer liedjes te schrijven en dan daar een plaat van te maken. En omdat ik ook een album heb gemaakt met de Dutch Eagles, waarin onder andere de bassist Jaco van der Steen werkte. En met Jaco had ik vrij goed contact. En die vroeg op een gegeven moment ook voor een ander project of ik een tekst kon schrijven in het Engels. En dat heb ik toen gedaan. En zo ontstond die samenwerking en die werd wat hechter. Dus toen heb ik Jaco bij dat idee betrokken van die kinderplaat. Ik heb hem de tekst gegeven van dat eerste liedje. En daar heeft hij muziek op gemaakt. En dat, nou, zo kwam van het een en het ander. En zo is het uitgegroeid tot een heel boek met alle teksten en illustraties. Ons uitgangspunt in eerste instantie was dat het voor een publiek was van 6 tot 11. Dus echt de basisschoolleerlingen. Maar het bleek dat het publiek veel groter was. En uiteindelijk kinderen van 3 tot oude mensen van 80 en de alles daartussen vonden het prachtig. Dus de uitgever was heel erg blij en vroeg een tweede versie, een tweede album. En dat hebben we gemaakt. Nog steeds is de uitgever enthousiast genoeg om ook een derde deel uit te brengen. Dus dat komt volgend voorjaar. Er is nog geen titel bekend, want die halen we meestal uit een van de teksten. Daar heb ik me nog niet zo mee bezig gehouden. En daar doen we ook in overleg met de uitgeverij. Dus dat komt allemaal nog.
Zie je ze meer als gedicht of als liedvorm?
Nou, ze zijn in eerste instantie natuurlijk bedoeld als liedteksten. Maar de uitgever zei van, nou, het zijn mooie, goede teksten. En die zijn heel geschikt om ook niet alleen naar te luisteren als liedje, maar ook om zelf te lezen of om voor te lezen aan kinderen. Daarom ook de teksten in boekvorm.
Je schrijft voor kinderen. Heb je je op een bepaalde manier nog verdiept in hoe bijvoorbeeld jeugdpoëzie in elkaar steekt? Of?
Nee, absoluut niet. Ik ben uitgegaan van jong publiek dat volwassen genoeg is om volwassen teksten te begrijpen. Zelfs kinderen van 6 en 7. En ik heb ook gemerkt aan mijn eigen kleinkinderen toen ze die leeftijd hadden, hoe snel ze van begrip waren. En hoeveel ze al wisten van de taal en hoe goed ze er ook al mee om konden gaan. En ik ben zelf ook opgegroeid met voorgelezen worden uit moeilijke boeken, zal ik maar zeggen. Volwassen taal, zoals bijvoorbeeld de sprookjes van Grimm in de oude vertaling van voor de oorlog met tekeningen van Anton Pieck. Daar werd ik uit voorgelezen en dat was natuurlijk hele, ja, deftige taal voor een kind van 5. Er kwamen moeilijke woorden in voor en veel van die sprookjes begonnen dan ook met er was een reis. En dan vroeg ik van, wat is een reis? Wat is een reis? Er was er. Maar toen zei de buurvrouw die mij altijd voorlas, en waar ik dus heel vaak over de vloer kwam, een soort tante was dat voor me, die zei, nou, als je een reis heel snel uitspreekt, dan is het een rus. En als je praat, dan zeg je, er was een rus. En oh ja, dacht ik, oh ja, dat is zo. Dus een reis is eigenlijk, er was eens. Oh, nou, dus dat begreep ik. En zo waren er meer moeilijke woorden in die teksten. En als ik het niet wist, dan vroeg ik het en dan werd het me uitgelegd. Dus ik ben ervan uitgegaan dat het nog steeds zo is. En als kinderen niet weten wat een woord betekent, zoals bijvoorbeeld een van de teksten komt het woord adequaat voor, wat je als kind niet echt dagelijks gebruikt, dan zal zo'n kind, als hij het echt wil weten, vragen wat het betekent. Dus ik heb altijd voor die kinder-cd's teksten geschreven alsof ik het voor volwassenen schreef. Alleen de verhaaltjes, de ideeën en wat er in die dingen gebeurt, dat moet wel begrijpelijk zijn voor kinderen. Dan moeten ze zich wel mee kunnen identificeren. Ze moeten zich in kunnen leven in bepaalde situaties en de personages die erin voorkomen. En daarom heb ik ook veel dieren gebruikt die met elkaar praten of die met mensen praten en omgekeerd. Dus wat dat betreft zijn het, zou je kunnen zeggen, kinderteksten. Hoewel, ja, als je iemand als, waar ik een fan van ben, Toon Tellegen, neemt, die dierenverhalen. Dat gaat over dieren, maar die gedragen zich als volwassenen. Dus hij heeft ook een enorm groot volwassen publiek. En misschien zelfs groter dan kinderpubliek. Want het zijn eigenlijk, voor kinderen heb ik gemerkt, niet zulke begrijpelijke verhaaltjes. Ik moest een keer voorlezen op de basisschool van een van mijn kleindochters. En ik dacht, nou, ik neem een boekje van Toon Tellegen mee. Dat vinden ze vast ontzettend leuk. Het gaat over dieren en die doen rare dingen en zo. Dus toen heb ik dat gedaan. Ik heb dat voorgelezen. Maar na een half uur zei de juf zo. Het was de bedoeling dat ik een uur zou lezen. Na een half uur zei ze. Dit vonden de kinderen echt fantastisch. Hartelijk dank. En ik dacht, oh, ik zou toch een uur hier zitten. Maar kennelijk vinden de kinderen geen bal aan. En heeft ze dat sneller dan ik in de gaten. En ze beginnen af te dwalen met hun gedachten. En in de passage die ik dan zelf ontzettend grappig vond. Geen kind had ook maar een glimlachje liet zien. En ik zag ze ook al af en toe een beetje schuifelen en naar elkaar een beetje kijken. Dus ik had wel kunnen vermoeden dat de aandacht behoorlijk aan het verslappen was. Maar de juf had dat inderdaad in de gaten en zette er een streep onder. Dus toen dacht ik van ja, ik dacht altijd, die toontellige verhaaltjes zijn ook kinderverhalen, maar dat blijkt dus, tenminste niet op de basisschool van mijn kleindochter, blijkt dus niet zo te zijn. Met dat in mijn achterhoofd dacht ik wel van, nou, ik moet dus niet op die manier teksten gaan schrijven, los van het feit dat het dan heel erg toontellig aan gaat worden, en dat wil ik niet. En dus ik moet wel een beetje oppassen dat het wel dieren blijven, ook al gedragen, praten ze misschien, het moeten wel dieren blijven. De hele situatie moet wel op kinderniveau blijven. Alleen de taal moet volwassen zijn.
Had je wel meteen een boekvorm in gedachten?
Nee, ja, een boekvorm. Toen we besloten om een cd te maken en er genoeg materiaal was, zei Jaco van nou, misschien is het leuk om het in een boekje te doen met een cd erbij. En Jaco had al eerder contact gehad met uitgeverij Lemniscaat. Dus hij zei van, dat is misschien een idee om het aan ze voor te leggen. En dat hebben we toen gedaan. En zij waren dus, zoals gezegd, heel enthousiast alleen al over de teksten. Die vonden ze ontzettend leuk. Toen ze liedjes hoorden, vonden ze het nog leuker. En toen zeiden ze dus van, nou, dit moeten we echt mooie uitgaven van maken met mooie illustraties.
Nou, je haalt hem al aan, Jack van der Steen. Daar heb je mee samengewerkt. Hij is grotendeels verantwoordelijk voor de muziek. Nu ben jij zelf ook componist. Jij maakt zelf ook muziek op jouw teksten.
Ja.
Vanwaar toch de keuze om samen te werken met Jaco?
Omdat ik het leuk vond om met hem te werken. Omdat hij is ontzettend muzikaal en hij heeft een studio. Dat is wat opportunistisch. Maar ja, bij de eerste tekst dacht ik van, nou, ik laat het hem lezen en misschien kan hij er wat op maken. En daar heeft hij toen inderdaad wat op gemaakt. En dat was leuk. En bij volgende teksten die vrij snel kwamen, maakte hij ook muziek. Want ik dacht van, dat is misschien een leuke samenwerking. Hij kende ook dus Lemniscaat. Dus wat dat betreft was het sowieso al een goede gelegenheid om samen te werken. Dus ja, dat is zo verder zo gegaan. Hij speelt basgitaar, hij speelt gitaar, hij speelt ook aardig keyboards. Dus wat dat betreft is het ook voor de muziek prettig. En omdat een boekuitgeverij niet zo'n groot platenbudget heeft als een platenmaatschappij, hadden we een vrij beperkt budget. Dus we konden het bij Jaco in zijn studio opnemen. En we konden alles doen met of akoestische instrumenten, of tenminste echte instrumenten, zal ik maar zeggen. Voor zover Jaco en ik die konden bespelen. En verder veel met samples gewerkt, die tegenwoordig goed genoeg zijn om toch een zeer redelijk tot goed resultaat te hebben voor de instrumenten. Zo zijn we blijven samenwerken. En toen bleek ook dat Jaco ontzettend goed kan arrangeren, dit soort dingen. Dus die kwam met allerlei leuke riedeltjes en dingetjes en pizzicato en weet ik veel wat. Dus heeft de meeste van die dingen gearrangeerd. Wat dat betreft zijn we wel hebben we het wel samen gedaan in die zin dat hij dingen liet horen. En als ik dacht van nou, misschien moeten we het zo doen, misschien moeten we het zo doen. Dan probeerden we dat en dan deden we het soms wel en soms niet. Dus qua arrangementen was de samenwerking wat groter dan de teksten en de muziek. De teksten waren echt alleen maar door mij geschreven. De muziek is echt voor 98% door Jaco gemaakt.
Je hebt door de jaren heen toch wel vaak samengewerkt met andere muzikanten. Is dat ook heel belangrijk voor je?
Ja, tuurlijk. Ik ben geen multi-instrumentalist. Ik ben zelfs niet eens een ontzettend goede gitarist. Ik kan zeker geen solo spelen. Dus als je muziek wil maken die uit meer bestaat dan de zang en de gitaar, dan ben je al gauw aangewezen op andere muzikanten. Dus ja, ik ken heel veel muzikanten. In de studio heb ik natuurlijk al 60 jaar met muzikanten gewerkt.
Naast de samenwerking met Jaco staan er nog een aantal andere hele bijzondere samenwerkingen. Allereerst met de dochters van Jaco, die dus op de eerste achtergrondkoortjes.
Ja.
Wat erg leuk is, omdat het kinderstemmen passen hier natuurlijk fantastisch bij.
Ja, ja. Het zijn kleine kinderen, moet je even bijzeggen. Caries was toen 5 bij de eerste CD. En Feline was toen, denk ik, 8 denk ik. Dus ze waren echt heel, heel jong en vrij ongeschoolde stemmen natuurlijk. Maar goed genoeg om echt mooie achtergrondkoortjes en mee te zingen. Dus ja.
Als ik nu ook deze leeftijden hoor, dan denk ik, ben ik toch wel nog meer onder de indruk.
Ja, nee, Felinus is ook nu doorgegaan daarin. Die zingt ook in een koor en zo. En dat, nee, die zijn altijd heel goed hoor. Ja.
Een andere bijzondere bijdrage is Diewertje Blok.
Ja.
Ik denk dat het waarschijnlijk een van haar laatste dingen is.
Ja, het was haar laatste.
Hoe ben je daartoe gekomen om haar hiervoor te vragen?
Het was een lied waar we in eerste instantie muziek op hadden. En dat werkte niet echt. Het was ook een vrij moeilijke tekst qua ritme en metrum en zo betreft. Het op de een of andere manier, de muziek die Jaco had, het werkte niet. Ik heb zelf nog wat opgeprobeerd, dat werkte ook helemaal niet. En toen zei ik van, nou, misschien moeten we hem gewoon laten spreken. Gewoon het vertellen als verhaaltje. En is het misschien een leuk idee. Toen heeft eerst Jaco het gedaan met een Haags accent, want hij komt uit Den Haag. Dat werkte niet helemaal. Toen zei ik van, nou, misschien moet ik, wat ik altijd een leuk accent vind, is dat provinciaals, dat niet Limburgs of zo, maar het Achterhoek, Twente, dat accent, weet je wel. En misschien dat Benny Jolink het kan doen. Dus toen heb ik Benny gevraagd om dat te doen, die heeft het gedaan. En dat was in eerste instantie was het oké. Okay. Het was nog niet helemaal oké. Okay. Hij was ook nog niet tevreden. Dus hij zou nog een keer terugkomen. Dat ging allemaal wat moeilijk door allerlei omstandigheden. Maar hoe meer ik ernaar luisterde, hoe meer ik toch dacht van, nou, ik weet het niet. Het ook dat werkt niet echt. Het is even leuk, maar als je het een paar keer hoort, dan nee. Dus ik dacht, dan moeten we iets anders verzinnen. En toen kwamen we op het Diebertje. Die zei van, nou, misschien het Diewertje Blok het kan, want die, ja, kinderen kennen haar natuurlijk van het Sinterklaasjournaal. En vroeger heeft ze geloof ik ook wel kinderprogramma's gepresenteerd. Dus bij de jeugd is Diewertje Blok een populaire figuur. En die heeft ervaring met praten, met vertellen en met kinderen aanspreken en zo. Dus misschien wil zij het doen. Toen heb ik contact met haar gezocht en zij wilde het, vond het ontzettend leuk om dat te doen. Dus zij kwam naar de studio en toen zei ze, het is het laatste wat ik ga doen. Want toen bleek dus dat ze ziek was, dat ze kanker had. En zei ik, nou, wat fantastisch dat je dat toch wil doen, weet je wel. Want ze zou 2 weken daarna zou ze geopereerd worden. Dus ik zei, weet je zeker dat je wil doen, want je hoofd staat er helemaal niet naar. Die is met andere dingen bezig. Nee, zei ze, het is wel prettige afleiding. Dus toen heeft ze het gedaan. En ze heeft het fantastisch gedaan.
Een ander opvallende, voor mij verrassing, was dat er ook een lied is die door jouw kleindochter gezongen is. Ayesha Meis. Prachtige stem. Ze heeft ook, naar mijn idee, een van de allermooiste nummers die er tussen zitten. Het lied van de Merel.
Ja.
Was dat meteen al een idee van jou van ik ga haar hiervoor vragen?
Nou, niet meteen. Zeker niet toen ik het schreef en toen Jaco de muziek schreef, was dat nog niet het idee van nou, dat gaan we door een meisje laten zingen en dan door Aisha. Maar ja, toen dacht ik van nou ja, het is leuk om Aisha iets te laten zingen op de plaat. Dat het niet alleen maar mijn stem is en Jaco en ik wisselen elkaar wel af, maar meestal doet hij één of twee nummers en doe ik de rest. Maar het is misschien wel leuk om ook een meisjesstem erbij te hebben, los van de dochters van Jaco, die voornamelijk achtergrond zijn, maar om een lied te laten zingen door een meisje. Zo kwam op Aisha en dat pakte goed uit.
Het is een verzameling teksten, het gaat alle kanten op. Maar had je toch op een bepaalde manier nog een soort van overkoepelend thema?
Nee, niet een overkoepelend thema, maar wat hetzelfde is, en dat was ook het idee. Uiteindelijk, toen we bezig waren met de eerste cd, of liever gezegd toen we met de tweede cd bezig waren, toen kwamen er teksten die ook over dieren gingen en hetzelfde soort dieren als in de eerste. Toen dacht ik, nou, dat moet dan ook hetzelfde dier zijn. En net als bij Toon Telgen heb ik het nooit over een eekhoorn of een, ja, noem maar wat, egel of een muis. Maar het is de uil en ja, de eekhoorn en de aap en dat soort dingen. Alleen de merel is dan, is dat een merel. Maar goed, mocht die merel nog een keer voorkomen in een tekst, dan zal het waarschijnlijk dezelfde merel zijn als die op het schuurtje zat in het, van de eerste cd. Maar dus en met name de uil komt op de tweede cd ook weer voor als zijnde uil knap. En op deze waar de cd die we nu aan het doen zijn, komt die ook weer voor. De eekhoorn komt er ook weer voor en de egel en de muis. En ze gaan nu samen, gaan ze een lange wandeling maken.
Ah, ben benieuwd. Doelgroep kinderen, kwam ze net al erbij. Was dat voor jou ook wel weer een, ja, misschien, nou, verademing zou misschien wel heel dramatisch klinken, maar was het toch wel heel leuk om
bevrijding zou ik nog dramatischer vinden.
Ja, maar was het toch wel heel erg leuk om voor een groep te werken die jou nog niet kent, zoals de volwassenen jou kennen?
Nou, het was in zekere zin een uitdaging. Het was daarbij ook een welkome oplossing, want ik, zoals ik al zei, voor mijn eigen publiek had ik even geen ideeën, maar ik wilde wel toch doorgaan met liedjes schrijven. Dus het kinderpubliek was een welkome verlossing, wat dat betreft. Dus ja, dan werkt het kennelijk zo dat als dat er is, dat de inspiratie dan ook komt. En toen met die eerste tekst, dan komt er kennelijk toch iets los. En dan moet er een tweede komen, een derde en die komen er dan ook. Als je eenmaal in die stemming bent van willen creëren, dan is er kennelijk ook een voedingsbodem waar meer uit voortkomt. En dat kinderpubliek was een goede voedingsbodem wat dat betreft.
Binnen de kinderboekenwereld is toch wel een beetje een discussie gaan van hoe we kinderen moeten benaderen als lezerspubliek. Hoe zie jij dat?
Als kinderen die meer begrijpen dan je denkt. Het blijven kinderen. Ik bedoel, ergens moet je een grens trekken van niet alleen wat ze kunnen begrijpen, maar waar ze in geïnteresseerd zijn. Je kan natuurlijk heel volwassen problemen als het milieu en de politiek en de godsdienst, kan je natuurlijk van het level van Tweede Kamer en de kerk en milieubescherming bekijken. Maar je kan ook proberen om het naar een lager niveau, of niet lager, maar een begrijpelijker niveau te brengen, zodat kinderen toch daarin geïnteresseerd zijn. En ja, hoe je dat doet, dat hangt vanaf wat voor inspiratie, wat voor ideeën je daarover krijgt.
Je bent er sowieso niet bang voor dat er dus een moeilijk woord tussenkomt.
Nee, en het is maar hoe je het presenteert. Op de laatste cd waar we nu mee bezig zijn, gaat het over, is een liedje ook over milieuvervuiling, maar niet als zwaar item. Het gaat gewoon over een man die ik tegenkom in het bos en boos kijkt. En die ik dan vraag van, is er iets aan de hand? En dan zegt die man, ja, het is verschrikkelijk, overal die troep, blikjes, papieren dingen, hondenpoep, bah, bah, bah. Dat vond hij verschrikkelijk. Dus mensen willen genieten van de natuur en nou ja, blablabla. Zegt iemand van ja, ik moet nu even verder lopen, want ik merk dat mijn laatste sigaartje heb. Dus ik moet even nu nieuwe sigaartjes gaan kopen. En dan loopt hij weg in een walm van rook. En dan denk de ik-figuur van het lied van vuiligheid ligt niet alleen op de grond, het hangt ook in de lucht. En dat is dan het enige wat er over het milieu gezegd wordt. Maar dat is wel de kern van de zaak van het hele milieuprobleem. De vervuiling in de lucht en de vervuiling in de grond. En waar die vervuiling door komt, of dat nou CO2 is, of door, hoe heet dat, PFAS, of al dat soort dingen, dioxide en dioxine. Dat zegt die kinderen niks. Maar vieze troep, hondenpoep en blikjes en sigaren en sigarettenwalm zijn ook vervuilend. Het gaat gewoon om dat er dingen zijn die de natuur vervuilen. Ja, dus probeer ik daarmee het probleem van de milieuvervuiling terug te brengen of te begrijpelijk te maken voor kinderen.
Hoewel het liedjes zijn, zullen heel veel mensen de teksten ook gewoon gebruiken om voor te lezen. Daarbij is dan een hele waardevolle toevoeging de illustraties van Mark Jansen.
Ja.
Een van onze allergrootste illustratoren op dit moment. Hoe ben je bij hem uitgekomen?
Nou, ik niet, de uitgever. Ik weet niet of hij echt de huisillustrator is van de uitgeverij, maar ze werken heel veel met hem. Dus dat was het eerste wat ze zeiden. Ze zeiden in eerste instantie van, wat voor soort illustraties zie je voor je? Ik ken hem, Mark niet. En ik had op internet had ik wel een aantal dingen gezien waarvan ik dacht, nou, dat is misschien wel leuk. Dus ik had met Jaco overlegd van, misschien dat zoiets zou het moeten zijn. En met een soort airbrush-achtige illustraties. Geen klare lijn illustraties, dat vind ik toch wat te plat en wat minder interessant voor dit project. Het moet wel iets meer dimensie hebben. Toen zei de uitgever, zei van, nou, dan is er eigenlijk maar één die in aanmerking komt, dat is Mark. En daar werken we heel veel mee samen. Ik zei, nou, ben benieuwd, ik ken hem niet, laat wat zien. Toen zagen we wat illustraties van, toen zei Jaco en ik, van, nou, dat moet het zijn, ja, mooi. Prachtig. Ja,
het is goed bevallen, want je hebt hem bij de tweede. En nu ook bij de derde.
Ja, nee, als hij even tijd heeft. Ja. Altijd, want hij is niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland is hij erg bekend.
Het viel mij ook op dat er een paar momenten in de teksten en de melodieën zitten die voor mij herinneringen oproepen aan het oudere werk. Was dat een bewuste keuze of is dat toevallig zo erin geslopen?
Nee, dat is toevallig. Ja, dat, ik bedoel, ik schrijf muziek en Jaco schrijft muziek, dat is onze muziek en die is ergens, ook al zijn we de ene keer met rock and roll, de andere keer met ballads en de derde keer met country en western bezig, er blijft er altijd wel iets uiteraard van mijn stempel op staan en van Jaco's stempel en dat heb je in de klassieke muziek ook, zeker in de vorige eeuwen, ik bedoel muziek van Mozart herken je uit duizenden, die verzint steeds iets nieuws en ergens klinkt het hetzelfde als wat hij al eerder had gedaan en zo. Maar het is steeds weer iets anders. Dus dat is toch zijn stempel geweest en dat geldt voor andere componisten ook. Dus in de popmuziek hoor je ook dingen waarvan je denkt van, oh, dat is nou typisch de Rolling Stones of typisch Bob Dylan of wat dan ook.
In dit project ligt de nadruk toch voor een groot deel op humor.
Ja, anders wordt het saai. Als je alleen maar serieus bent, dan wordt het zo saai voor kinderen. Je moet ook de vrolijkheid. En volwassenen zijn veel eerder bereid om zich te laten onderdompelen in stemmingen. Kinderen die hebben meer aan verhaaltjes, aan situaties, aan wat er gebeurt. Dus dat je kan niet voortdurend liedjes schrijven van, ik liep in de regen en het was zo koud en ik voelde me zo alleen en ik verveel me zo en wat moet ik nou? Ik bedoel, dat zijn ook situaties, maar het leidt nergens toe. Het zijn allemaal stemmingen. Er zitten wel een aantal dingen bij die gaan over stemmingen. Er is een liedje dat gaat over somber, een liedje dat gaat over boos en is een liedje dat gaat over alleen zijn. Maar dat is op een luchtige toon. En dat zijn ook dingen die kinderen ook hebben en waar ze misschien, als ze die ondervinden, als ze in zo'n situatie zijn, dat ze daar een beetje van schrikken of zich bang zijn of zich in ieder geval onprettig erbij voelen. Als het dan een tekst is die over een volwassen persoon gaat, dan beseffen ze ook van, nou, kinderen, wij zijn niet de enigen die somber zijn of die zich alleen voelen of die verdrietig zijn, maar volwassenen hebben dat dus ook nog. Weet je wel? Dus het, daarmee laat je ze in hun kind zijn niet alleen zijn.
Als ik als luisteraar denk van, hey, zit daar ook de persoon Boudewijn in de tekst een beetje, kan ik dat zo zien ook?
Ja, ja. Maar dat, ik denk dat het voor een heleboel volwassenen geldt. Als er bijvoorbeeld zo'n liedje over alleen zijn. Soms denk ik wel eens dat, hoe zou het zijn als er helemaal niemand was? Dat denk ik ook wel eens. Want, god, heerlijk. Even, helemaal totaal niemand. Dat je even alleen door een stad kan lopen, weet je. Of alleen door een stad kan fietsen. Of alleen in het bos. Of alleen op een prachtig strand liggen. Heerlijk, niet al die mensen eromheen. Dat denk ik ook wel eens. En dat dacht ik als kind. Dacht ik dat ook wel eens. Alleen als kind heb je dan veel sneller het idee van, er is echt helemaal niemand met wie je kan spelen. En volwassenen kunnen waarschijnlijk wel langer genieten van dat tijd alleen zijn. Ik vind het heerlijk als mijn vrouw een paar dagen weg is. En ik, of alleen met de hond hier ben, weet je. En dat hoor ik vaker van mensen. En ja, dat is een heel normaal iets. Kinderen denken na 1 of 2 dagen van, nou, waar is mijn vriendje en zo, mijn vriendinnetje? Maar het fenomeen op zich, van even geen gezeur aan je kop, weet je. Even dingen doen die niemand mag zien ook, weet je. Die lekker stiekem iets doen, zonder dat je bang hoeft te zijn dat iemand je betrapt. Gewoon even niemand. Ik had het als kind in ieder geval wel. Maar zoals gezegd, na 2 dagen had ik er genoeg van. Dat komt dan ook in het lied voor, weet je. Van alleen zijn is wel leuk, maar het moet niet te lang duren.
Ja. Op dit moment had je bij dit in ieder geval zin ook om daar gewoon de lol van alles ook een beetje in te zien. Hangt dat misschien ook samen met wat je in het begin ook zei, dat je een beetje inspiratieloos was, dat die humor ook daarbij geholpen heeft van even gewoon de lol van het maken en de lol van het
creëren. Nou ja, en het even loslaten van wat je denkt dat mensen van je verwachten, ook het publiek. Niet per se iets waar ik me altijd veel van heb aangetrokken, maar op een gegeven moment gaat het wel meespelen van hoe ver kan ik gaan in iets totaal anders. Als ik teksten voor kinderen schrijf, in hoeverre zijn het teksten die ik heel graag wil schrijven, maar waarvan ik me afvraag van, zou ik ze zelf kunnen zingen? Zou ik er zelf een plaat van kunnen maken? En dat idee wilde ik niet hebben, dat gevoel wilde ik niet hebben. Dus ik dacht van, nou, ik richt me gewoon tot kinderen en de volwassenen kunnen wat dat betreft even de rug op. En ik merk het wel hoe zij het vinden. Maar in eerste instantie gaat het om die groep van 6 tot 11.
De laatste jaren heb je toch wel wat bijzondere projecten. Ook vriendenprojecten. En had je nu ook echt wel zoiets van, ik wil nu gewoon de dingen doen die ik mezelf ook gun?
Nou, ik heb altijd dingen gedaan die ik mezelf gunde. Nee, ik heb me nooit iets aangetrokken. Nooit bezig gehouden met wat er.
Maar zie je deze kinderbundels wel als een soort van cadeau naar jezelf toe ook?
Ja, ik vond het fantastisch om te doen. En ik hoop dat deel 3 aanslaat en voldoende succes heeft voor de uitgever om te zeggen van, er is ook nog een 4e deel. Ik weet niet of dat verstandig is, want op een gegeven moment is de frisheid daar natuurlijk vanaf. En het is bij de eerste CD, het eerste boek, was het verrassend dat Boudewijn de Groot opeens met dat soort repertoire kwam en dat soort publiek wilde aanspreken. Bij het tweede was die frisheid natuurlijk wel al wat minder, maar de verwachting was kennelijk toch zo van, nou, ik ben benieuwd naar het tweede boek, want dit is zo'n leuk boek. Ik weet dus niet hoe het met het derde boek gaat en ik weet ook niet of, ongeacht of het wel of niet een succes wordt, of Jaco en ik zeggen van, nou, we gaan nog zoiets doen. Maar op zich is het doen, het werken eraan, het creëren, ontzettend leuk om te doen. Maar inspiratie komt ook vaak voort uit het verrassende, het nieuwe, het frisse.
Ik ben hier in ieder geval heel erg blij mee. De derde bundel, wanneer ongeveer denk je dat gaat komen?
Het idee is dat die in het voorjaar komt.
In het voorjaar, ja. Maar onder voorbouw.
Nou, ja, daar werken we in ieder geval. Wij, Jaco en ik, werken daar naartoe. Dus, maar wij zijn nu in een stadium gekomen dat het in het voorjaar kan.
Ik kijk er enorm naar uit. Ik wil je ook heel hartelijk danken voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Je luistert naar Er staat geschreven.
Mag ik even de aandacht?
In Autumnville hangt een bijzondere sfeer. Het is mysterieus, beklemmend en ongrijpbaar. Je weet gewoon dat er iets niet klopt. Maar je kunt er niet goed de vinger op leggen. Ook Hugo, de hoofdpersoon van het boek, voelt voortdurend die vreemde sfeer. Het is alsof er iets helemaal fout zit, maar tegelijk gaat alles gewoon door. Is het de wolf die dreigend in de nacht komt opdagen? Of de meisjesstem die uit het niets zijn naam roept? Samen met zijn twee beste vrienden probeert hij uit te zoeken wat er gaande is. Maar zijn ouders mogen er niks van weten. Die lijken de laatste tijd zich nogal vreemd te gedragen en zij zijn niet de enige. Wat is er gaande? En waarom is een onleesbaar boek zo belangrijk? De muziek die je hoort is onderdeel van de bijbehorende soundtrack van het boek Autumnville van Rick Meijer. Voor de podcast herlas ik het boek en ik wist meteen weer waarom ik bij de eerste leesbeurt verliefd was geworden op dit verhaal. Ik moest denken aan het boek Coraline van Neil Gaiman. Maar ook aan Twin Peaks, de boek van Stephen King en Thomas Oldeheuvelt. Toch raad ik je aan om die vergelijkingen ook meteen weer los te laten, want daarmee zou je dit boek tekort doen. Eerlijk gezegd denk ik dat als Rick Meijer een Amerikaanse schrijver was geweest, dit boek allang verfilmd was. Laat je verrassen door Autumnville en luister daarbij vooral naar de heerlijke soundtrack op Spotify. Dit is een ervaring dat je niet zult willen missen. There are walls between you and I. Many ways to find the truth in there. But I have locked the doors inside my head. And the keys are hidden in the man. Will I ever let you down? For you I'll search the world around. You can come to me, reach out your hand. Will you hold my hand? Will you hold my hand?
Je luistert naar Er staat geschreven.
We staan op het punt om het papieren museum binnen te gaan en Ted Verlieshout staat ons al op te wachten om ons mee te nemen door de wereld van de Nederlandse jeugdpoëzie.
Ik ben een groot voorstander van het zelf maken van bloemlezingen. Dat kan best en ik zal ook straks uitleggen hoe je dat kunt doen. Maar er is één bloemlezing waar ik erg dol op ben. Die is geschreven door Hans en Monique Hagen en die heet Poëzie Hardop. En het is een relatief dun boek, dus je kunt het makkelijk lezen. Ik weet eigenlijk niet of die nu nog in de handel is. Als het goed is, is die er nog wel, anders moet die maar opnieuw uitkomen. Het zijn columns en daar staan gedichten bij. En ik wil gewoon de eerste voorlezen en dan geeft dat een mooie indruk. Tussen september en kerst volstrekt zich een wonder, elk jaar weer. Een nieuwe lichting zesjarige leert lezen. Wat is lezen eigenlijk? Vroeg onze dochter Imme vlak voordat ze naar groep 3 ging. Als ik de K van kus, de I van Imme en de middelste letter van opa achter elkaar zit, heb ik dan kip? Ja, oh kip, dat kan ik lezen. Dan kan ik lezen, staat er. Het begint met het herkennen van woordjes. Vis, kus, aap. Maar op een goede dag snap je dat woorden van losse letters zijn gemaakt. Letters die je aan elkaar kunt plakken tot nieuwe woorden. En dan kun je in één klap lezen en schrijven tegelijk. Chinese kinderen hebben pech. Zij moeten 2500 karakters leren op de basisschool. Ons alfabet heeft gelukkig maar 26 letters. Die heb je snel uit je hoofd geleerd. Met die 26 letters kunnen we een oneindig aantal woorden maken. Nog veel meer dan er in de dikke vandalen staan. Ongelooflijk. Daar heb je in groep 3 nog geen idee van. Tim Gladines schreef een opdracht voor beginnende en ervaren lezers. En dat gaat zo. Gedichtenles. Teken de 27e letter van het alfabet. Verzin hoe die letter klinkt. Bedenk 10 woorden met die letter erin. Bedenk ook wat die woorden betekenen. Schrijf met die woorden een gedicht. Lees je gedicht aan iedereen voor. Maak een buiging. Het applaus is voor jou. Teken de 28e letter van het alfabet. Nou, is natuurlijk een enige opdracht voor school, maar nou gaat de column van Hans en Monique nog even verder. 4 keer per jaar verschijnt de tijdschrift Dichter, telkens met een ander thema. Er staan nieuwe gedichten in van oude bekenden als Joke van Leeuwen en Fetse Pijlman, maar ook van nieuwe dichters als Gijs van der Hamme en Mary Heilema. Zij schrijft in het themanummer over school: een zin is het begin van een reis. En zo is het. Op het moment dat je kunt lezen, begint er een prachtige reis die leven lang duurt. Nou, dit vind ik een geweldige manier om poëzie onder de aandacht te brengen in deze bloemlezer. Dus als je deze nog kunt vinden, dan zou ik die zeker nemen. Er zijn ook andere bloemlezingen, hoor. Bijvoorbeeld denk aan Heel de wereld wordt wakker. Toevallig genoemd naar een gedicht van mij, samengesteld door Jaap Robbe. En ik ben er een voorstander van om zelf een bloemlezer te maken. Gewoon door te kiezen wat je zelf leuk vindt en die bij elkaar te plaatsen. En ik heb zelf op een gegeven moment ook een bloemlezer gemaakt. Die heet Papieren Museum. Ik schrijf Men komt binnen. Dat was dan de ondertitel. En daarin heb ik steeds, zoals je dan ook met schilderijen kunt doen, 2 gedichten naast elkaar gezet, zodat je ook 2 schilderijen kunt doen, of 2 foto's naast elkaar, van je vader en je moeder bijvoorbeeld. Je ziet, er is een verbinding tussen, ze hebben met elkaar verband. En zo heb ik ook gedichten bij elkaar gezet, precies naast elkaar, zodat je denkt, hé, waarom staan die zo dicht bij elkaar? En ik zal ze niet helemaal voorlezen allebei, maar wel kleine stukjes, om er iets over duidelijk te maken hoe ik dat heb gedaan. Het ene gaat zo. Ik schrijf een huis op. Een huis met een dak van rode pannen, een schoorsteen die rook blaast, 2 deuren, 1 voor, 1 achter, een brievenbus, het koperen belknop en dan nog overal ramen. Ik schrijf Men komt binnen. Ik schrijf een gang met een kapstok. Er zijn overal kamers, geraniums, tafels, karaffen en met oliewater. Een keuken met zoetzuur en kantkoek. Een oude man die half blind is. Een oude vrouw die de vloer poent. Het gaat nog een stuk verder, maar ik wou het hierbij laten. Het is een gedicht van Gerrit Kouwenaar. En daarnaast, pal daarnaast, heb ik een gedicht gezet. En dat is uit mijn jeugd. En mensen van ongeveer 70, iets eronder misschien en iets erboven, die herkennen dit nog wel. Vooral als ik het zing. Waarom zou ik dat niet doen? Niet met de deuren slaan. Ja, zuster, nee, zuster. Niet op de stoelen staan. Ja, zuster, nee, zuster. Denk aan de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Het zijn heel dunne muren. Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Ja, zuster, nee, zuster, dan is het altijd goed. Ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster. Doep! Nou, dat is uit Ja, zuster, nee, zuster van Annie M. G. Schmid. En die gedichten heb ik naast elkaar gezet, omdat als je ze leest, dan denk je, waarom staan ze bij elkaar? Nou, als je het hele gedicht van Gerrit Kauna leest, dan merk je dat het over de Tweede Wereldoorlog gaat. Dus over onze oosterburen. En het gedicht van Annie M. G. Schmid gaat over onze naaste buren van het huis ernaast. En het merkwaardige is nou dat als je die twee gedichten bij elkaar leest, dan krijgt dat hele ernstige gedicht van Gerrit Kauna een lichte toets, louter doordat het naast het gedicht van Annie M. G. Schmid staat. En het gedicht van Annie M. G. Schmid, het liedje, het vrolijk liedje, krijgt een serieuze ondertoon doordat het naast een gedicht staat over de Tweede Oorlog, over onze oosterburen. Ik heb daar niets aan veranderd. Het enige wat ik heb gedaan is die twee gedichten pal naast elkaar zitten, waardoor je als lezer denkt, hey, waarom staan ze naast elkaar? Wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? En als je dat aan kinderen laat zien, twee gedichten die je zelf hebt uitgekozen omdat je een bepaald verband ziet, hè, dan kunnen de kinderen zeggen, goh, hey, het ene rijmt en het andere niet. En dan ben je bezig met tekst verklaren, maar dat hebben ze helemaal niet in de gaten. Snap je? Op die manier kun je veel leuker spelen met een gedicht dan dat je vraagt, waar gaat het over? Hey, dat moet je dus niet doen. Gewoon zeggen, goh, wat zijn de verschillen die je ziet? Wat zijn de overeenkomsten die je ziet? Er zijn er nog meer. Bijvoorbeeld dat het gedicht van Kauwenaar, daar staan geen punten en commas in en geen hoofdletters. Ja, één hoofdletter. En bij het gedicht van Annie M. G. Schmid is het anders. Op die manier kun je kinderen laten tekst verklaren zonder dat ze het in de gaten hebben.
Twee gedichten die heel ver van elkaar af lijken te staan.
Ja.
En dan ineens zo heel dichtbij.
Nou, ze staan,
en
ook,
letterlijk
ze heel staan ook heel ver van elkaar af. Ja. Maar jij als docent, of als ouder of als aanbieder van poëzie kunt die combinaties maken. En dat maakt het voor jou natuurlijk ook leuk. Dat maakt het zo leuk om te werken met gedichten. Het zijn korte teksten. Je kunt ermee spelen. En zoals ik al eens eerder heb gezegd, poëzie is spelen met taal. En dat moet je dan ook doen. Maar dat kan ook heel ernstig. Hè? Bijvoorbeeld met dat gedicht van Gerrit Kauwena, dat een lichte toets heeft gekregen doordat het naast een vrolijk gedicht is geplaatst.
Prachtig, Ted.
Dank je wel.
Helaas, het zit er weer op. Ik hoop dat jullie net zoveel plezier gehad hebben met het luisteren als ik met het maken. Ik wil iedereen die heeft meegewerkt hartelijk danken voor hun bijdrage. En zoals altijd dank ik jullie luisteraars. Wil je iets laten weten? Laat dan een berichtje achter op Facebook of Instagram pagina van Er staat geschreven. Tot de volgende keer.